Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks. Leuk dat je luistert. Weer een speciale aflevering. We zijn weer eens op pad. We zitten vandaag tegenover het concertgebouw en we zijn op bezoek bij jurist, advocaat, hoogleraar professor Dirk Visser. En waarom? Omdat we een aflevering helemaal in het teken gaan stellen van AI. En ja, de impact die dat heeft op het auteursrecht is natuurlijk een hot topic. En er wordt veel over geschreven, veel over gepraat. En wij dachten, zaak om daar eens wat duidelijkheid in te krijgen. In de vorige aflevering hoorde je hoe AI steeds vaker een onderwerp van gesprek is in de muziekindustrie. En daarbij komen natuurlijk heel veel vragen. Want van wie zijn de rechten van een track als het door AI is geschreven? En moeten we ons zorgen maken dat de persoonlijke creativiteit misschien wel verdwijnt? En herkennen we straks nog originele stemmen van de mens? Ik praat erover met iemand die hier alles van weet, advocaat en hoogleraar professor Dirk Visser. Welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Fantastisch dat wij hier mogen zijn, bij jullie op kantoor. Kort voor onze luisteraars, even je achtergrond. Wie ben je? Wat doe je?
Ik ben inderdaad advocaat en hoogleraar. Ik ben meer dan 25 jaar advocaat. En ik ben ruim 20 jaar hoogleraar in Leiden. En ik doe hoofdzakelijk auteursrecht. Iets ruimer intellectuele eigendom. Dat valt ook onder merken en octrooien voor uitvindingen en voor onderscheidingstekens en logo's en zo. Maar mijn focus is auteursrecht. Met veel aandacht voor collectief auteursrecht. Puma Stemra en dat soort dingen. En muziekauteursrecht, maar ook filmauteursrecht. En zeg maar boekenauteursrecht op tekst. En daar gebeurt heel veel. En er gebeurt al mijn hele carrière heel veel. En de laatste technische ontwikkeling is AI. En dat roept een aantal hele interessante principiële vragen op.
Zeker. En we zitten hier natuurlijk voornamelijk voor het muziekstuk. Daar gaan we ons ook op richten vandaag. De geschiedenis leert wel dat eigenlijk elke nieuwe technologie, zeker in de muziekindustrie, altijd zijn toepassing vindt. En dat daar altijd eerst veel angst voor is. En later blijkt dat dan een gigantische oplossing te zijn geweest. We zijn van de grammofoonplaat naar de cd gegaan. We hebben nog een dat-tape gehad. We hebben de cassettetape nog gehad. Het vermenigvuldigen van muziek was ooit iets wat niet zou mogen kunnen. Ondertussen is streaming de norm. En nu komt de AI. Wat heeft u in de afgelopen 25 jaar, wat was echt de grootste, interessantste case eigenlijk? Was dat het illegale downloaden bijvoorbeeld?
Absoluut. In mijn carrière, ik ben begonnen halverwege de jaren 90, was het illegaal downloaden een groot probleem. Ik kan me nog herinneren dat eind jaren 90 kwam ineens iemand met, ja, je hebt ook peer-to-peer, dus zeg maar decentraal aanbieden van illegaal aanbod, wat ook heel erg decentraal werd gedownload. Nou, toen ik dat voor het eerst vertelde op een bijeenkomst, dacht ik van, nou, je zit uit je nek te kletsen, zoiets kan helemaal niet. Ja, daarna werd peer-to-peer natuurlijk een gigantisch probleem. Illegaal downloaden, daar ben ik van, eind jaren 90 tot 2015 mee bezig geweest. Pas in 2015 heeft het Hof van Justitie gezegd, illegaal downloaden mag niet, ook niet door particulieren. En tegelijkertijd kwam toen het massale legale aanbod. Eerst iTunes, toen Spotify en aan de audiovisuele kant natuurlijk Netflix en de andere streamers. Waardoor illegaal downloaden opeens nauwelijks meer een issue is. Het blijft af en toe de kop opsteken.
Ik wou net vragen, komt er nog wel eens een case voorbij? Of?
Nou, het is momenteel vooral het illegale aanbod van televisie. Dus het zogenaamde IPTV, televisie kijken via internet. Daar is heel veel illegaal aanbod nog. En daar zijn we bijvoorbeeld met Stichting Brein nog steeds heel erg mee bezig om dat aan te pakken. En ook ja, de massale inbreuk, duizenden e-books, duizenden films illegaal aanbieden, het komt nog steeds voor.
En illegaal streamen gebeurt dus niet?
Illegaal streamen van muziek is, zover ik weet, geen groot probleem. Nee, right. Kijk, er is natuurlijk ook zoveel gratis aanbod van muziek. Je kan op YouTube toch nog altijd heel veel gratis muziek beluisteren, ook zonder een abonnement te hebben. Dus illegaal streamen van muziek is, zover ik weet, op dit moment geen groot probleem.
En dan nu naar het heden. AI, er wordt al een aantal jaar over gesproken. Nu is het in de muziek, doordat er ook een aantal cases zijn geweest, wordt het breed uitgemeten. Volgens mij de Drake in The Weeknd is zo'n beetje wel de meest bekende voorbeeld van een voice AI track die is gereleased en waar een hoop om te doen was. AI, waar staat het voor? En hoe komt het tot stand, zeg maar? Waar komt al die kennis vandaan van AI?
Ja, nou, ik ben ook geen, ik ben geen computerdeskundige.
Nee, okay, maar misschien
maar ik kan het heel kort uitleggen.
Ja, dat is fijn.
Het is een systeem, hè, we noemen dat generatieve AI. Dus dat betekent kunstmatige intelligentie die iets kan genereren. We gebruiken altijd opzettelijk het woord genereren en niet creëren, want dan denken we toch meestal aan de menselijke creativiteit. Dus het is een kunstmatige intelligentie die informatie kan genereren die ontzettend veel lijkt op iets wat met menselijke creativiteit is gemaakt. En hoe het werkt is dat er is een heel knap computerprogramma gemaakt wat vervolgens zichzelf weer dingen kan leren door eigenlijk het hele internet af te grazen.
Zeg ja, en maar eigenlijk is het gewoon menselijke input, toch? Uiteindelijk, want alles wat wij op internet...
Ja, nu nog wel, maar we gaan er natuurlijk naartoe dat die AI zich weer gaat leren met de output van andere AI. Maar dat is even. Yeah. Het begint ermee dat alles wat er aan tekst en muziek en beeld op internet te vinden is, wordt zeg maar opgeslorpt, komt in die AI terecht op een manier waardoor ze er bepaalde statistische informatie uittrekken die het mogelijk maakt om op instructie van gebruikers dingen te maken die nieuw zijn. Het woord nieuw mogen we gebruiken. Niet het woord creatief, daar moet je mee oppassen. Maar er wordt iets gemaakt wat er nog niet was en wat heel erg lijkt op iets creatiefs. Dat kan gaan om tekst en dat kan gaan om beeld. En eigenlijk is het vooral vorig najaar met ChatGPT heeft het natuurlijk een enorme vlucht genomen, omdat mensen dat ineens allemaal konden gebruiken. En ineens iedereen ging december vorig jaar Sinterklaas gedichten maken met ChatGPT. En die leken gewoon verrassend veel beter dan de eigen Sinterklaas gedichten. Nou, was iedereen helemaal van hout tot de botel en begrijpelijk en terecht. Het werd ineens heel concreet voor iedereen. Iedereen ging aan de slag met DALL-E en met Midjourney en maakte ineens kunst tussen aanhalingstekens, ja, die er gewoon even goed uitziet als beelden die gemaakt zijn door mensen. Dus dat is wat er gebeurde. Het proces is bestaande content wordt opgeslorpt en daar wordt een machine gaat daar bepaalde statistische informatie uithalen en die kan op basis van patronen en voorspellingen zeggen wat is de volgende letter van de tekst die ik moet gaan maken of wat is een leuke muzieknoot die op de vorige moet volgen.
Ja, en het Sinterklaas gedicht is wel een mooi bruggetje naar een tekst voor een liedje. Daar zit hij natuurlijk over muziek te praten, dat hij zegt op liedjes. Daar zit dus de component in wat super belangrijk is, dat is de tekst.
Ja.
Ik ben Jochem, ChatGPT. Ik zeg, ik wil een liedje wat klinkt als The Beatles.
Ja.
En het moet gaan over de zon.
Ja.
Wat krijg ik van ChatGPT dan te zien? En ben ik dan de auteur van dat liedje?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is dat we dat nu nog niet weten. En dat zal ik uitleggen waarom. Even terug, waarom hebben we auteursrecht? We hebben auteursrecht om creativiteit, het maken van kunst, te erkennen, te belonen en daardoor te stimuleren. Dat moeten we even goed vasthouden. Het maken van nieuwe kunst, we vinden met z'n allen dat het goed is voor de samenleving, dat is leuk, dat en inspirerend dat er nieuwe kunst is, willen we erkennen, belonen om te stimuleren.
En om misschien ook het vergelijk met een tekst uit ChatGPT te halen. In principe is er een werk, een tekst, beschermd vanaf het moment dat je het eigenlijk al bedenkt. Hè, of als je het voor het eerst op papier zet, dan is het eigenlijk al een auteursrecht, toch?
Ja.
Of misschien niet een auteur zijn, maar dan is het het werk wat je hebt opgeschreven zou wettelijk beschermd moeten zijn.
Nou, dan moeten we even twee dingen onderscheid maken.
Okay,
en nou, het moment waarop het ontstaat en welke kwaliteitseisen je eraan moet stellen. Dat zijn even twee belangrijke dingen. In de Anglo-Saxische traditie zeggen we het moet vastgelegd zijn. In de Europese traditie zeggen we het moet geuit zijn. Wat is het verschil? Nou, als jij een lied zingt onder de douche, heb je het nog niet vastgelegd. Maar je kan daar wel al auteursrecht op hebben als het aan de creativiteitseisen voldoet. Nou, is het natuurlijk altijd lastig als jij iets onder de douche gezongen hebt om dan later nog te bewijzen wanneer je het gedaan hebt en dat je het gedaan hebt. Dus vastlegging is altijd een goed idee. Ja. Om te bewijzen dat iets gemaakt hebt, moet je het vastleggen of je moet getuigen hebben. Maar dan moeten wel getuigen zijn die het helemaal kunnen nazingen, want anders schiet het niet op. Dus het moment waarop het ontstaat is inderdaad het moment waarop het wordt geuit. Het denken van een melodietje is niet beschermd. Dat heeft natuurlijk ook vooral een beetje bewijstechnische achtergronden. Okay. Mensen zeggen altijd, ja, ik had dit idee al eerder. Als er een of ander succesvol televisieformat is. Maar dat moet je dus bewijzen. En bij gedachten kan je het niet bewijzen. Dus je moet het uiten en bij voorkeur vastleggen. Maar dan hebben we het alleen over het moment waarop het ontstaat. Wat is de kwaliteitseis die eraan wordt gesteld? Nou, dat is een zekere mate van creativiteit. En er is geen twijfel over dat we in eigenlijk in alle landen van de wereld met creativiteit bedoelen menselijke creativiteit. Dus er moet iets gemaakt worden, dat moet worden geuit.
En dat is een belangrijk punt.
Ja, dat is een belangrijk punt, omdat we natuurlijk met z'n allen hebben bedacht, het is wenselijk dat die creatieve producten er komen. En dat doen we door dat te erkennen. Want mensen houden van erkenning en willen graag beloond worden. En daarmee stimuleer je het verschijnsel. Nou, dan kom je natuurlijk bij het grote punt. AI kan dingen doen die lijken op menselijke creatieve uitingen. Maar AI heeft geen erkenning en geen beloning en geen stimulans nodig. Het is heel simpel. Als je de stekker in het stopcontact laat zitten en je houdt verbinding met internet, dan kan je hem zo lang laten werken als je maar wil. Dan kan je zoveel gedichten of lyrics of artwork laten maken als je maar wil. Dus die grondslag van stimulering die nodig is en die goed is omdat we maatschappelijk iets wenselijks doen, die is er gewoon niet. En daarom is ook de consensus op de AI-output als zodanig zit geen auteursrecht. Behalve als er toch sprake is van menselijke inbreng, bij de input of bij de nabewerking. Ja. En bij de input, jij gaf het voorbeeld, een liedje in de stijl van de Beatles en moet gaan over de zon. Vinden we dat dat voldoende creatieve input is omdat dat liedje wat eruit komt zodanig creatief te noemen dat jij daar auteursrecht op kan claimen. Nou, en in Amerika hebben we daar nu de eerste rechtszaken over. Niet voor liedjes, maar voor plaatjes. Mm. En in Amerika heb je een copyright office waar je je werk moet registreren. Dat kennen we niet in Europa, maar daar wel. En de copyright office heeft nu al in 2 zaken gezegd nee. In dat voorbeeld van liedje in de stijl van de Beatles met de zon is er onvoldoende verband met de output om jouw auteursrecht te geven op de output, dus geen auteursrecht. Nou, daar kan je over mening verschillen. Je kan ook het voorbeeld een beetje aanpassen door super gedetailleerd te gaan zeggen. Dat je ook de rijmwoorden erbij noemt, het metrum en veel meer informatie geeft. En dat je op een bepaald moment zoveel informatie geeft dat je gaat zeggen, nou, de instructie is nu zo gedetailleerd dat ik wel voldoende creatieve input heb op de output. Waar die grens ligt, dat weten we nog absoluut niet, want dat is helemaal aan het begin.
Ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk het gebruik van AI, ChatGPT genoemd al, is natuurlijk, staat nog zo in de kinderschoenen dat we eigenlijk ook nog helemaal niet weten waar het bereik daarin zit.
Nou, het commerciële gebruik ervan staat in de kinderschoenen. Ja. Kijk, er kan al ontzettend veel, maar we hebben nog niet gezien dat er dingen gemaakt zijn met die programma's die vervolgens zodanig een commercieel succes werden dat andere mensen dat weer wilden gaan kopiëren. Waardoor je de discussie kreeg van lijkt het te veel.
Je zou ook kunnen stellen, misschien weten we het nog wel niet. Misschien zijn er al 100.000 liedjes verkrijgbaar om te beluisteren. Spotify,
klopt.
Die deels door
klopt.
AI
klopt.
Zijn.
Exact, en dat komt bij natuurlijk een heel ander probleem. Waar leg je de bewijslast? Ja. Normaal is het zo dat als jij een liedje hebt geschreven en niemand gaat bezwaar maken door te zeggen, ik heb het van jou, je hebt het van mij gepikt. Ja, dan declareer je het bij Buma Stemra en dan krijg jij voortaan, als iedereen die dat liedje draait, krijg jij geld. Jij hoeft niet te bewijzen dat daar een creatief proces aan vooraf gaat. De rechter heeft in Nederland ook gezegd, de creativiteit moet uit het werk zelf blijken. Oftewel, je hoeft niet te bewijzen dat je een creatieve bedoeling had. Je hoeft niet te bewijzen dat je er heel veel tijd aan besteed hebt of dat het allemaal zo knap is wat je gedaan hebt. Je kijkt naar het resultaat en dan zegt de rechter, nou, dit geeft blijk van wat ze dan noemen eigen oorsprong, karakter en persoonlijk stempel. Zeg maar een bepaalde mate van menselijke creativiteit. Maar het grote probleem is dat we dat niet meer kunnen zien.
Precies.
Dus mensen kunnen net doen alsof ze het zelf bedacht hebben. En het wordt heel lastig om te bewijzen dat ze het niet gedaan hebben. Nou, zou het zo kunnen zijn dat die AI-programma's kopietjes bewaren van alle output die mensen daar vragen. Mm-hmm. En dat op een gegeven moment je tegen die AI-aanbieder gaat zeggen, nou, deze meneer claimt dit gemaakt te hebben. Kan jij even in je archief kijken of dit niet eigenlijk output van jullie is?
Ja, want daar zit dat een stukje vastlegging weer van het proces van het maken. En dan zou dan een bewijs kunnen zijn dat je mens creatief input hebt geleverd.
Ja, exact.
Waardoor het een auteursrechtelijk beschermd werk zou kunnen worden.
Exact. En wat dus een mogelijke toekomst is, dat doen wij trouwens ook al, mensen te adviseren, documenteer je creatieproces. Maak gewoon zeg van, nou, ik ben met dit liedje begonnen op datum X, en toen ben ik dat gaan doen, en toen heb ik er met Jantje Pietje over gepraat, en dat je al die versies gaat bewaren. Want het risico bestaat natuurlijk dat straks mensen gaan zeggen, nou, je zegt wel dat dat liedje creatief is, maar wie zegt dat je dat niet gewoon door ChatGPT of door zo'n muziekprogramma hebt laten maken?
Interessant vergelijk, want ik zeg heel vaak tegen de songwriters waar ik mee werk, als ze in de studio hebben gezeten met meer dan twee schrijvers, schrijf even op wat je die dag precies hebt gedaan.
Ja.
Want het liedje, de demo, die heb je wel, maar je gaat pas misschien over een jaar of over anderhalf, twee, komt het pas echt uit, zeg maar. En weet je dan nog precies wat je bijdrage is geweest.
Exact.
Of van die andere schrijvers precies. In the room, weet je wel, dus in de studio.
Ja.
En dan kijken ze me heel vaak aan, ja, maar dat komt toch wel goed. Ja, maar nee, dat komt dus heel vaak. Het komt uiteindelijk wel goed, maar vaak met veel meer
precies.
problemen onderweg om tot de
exact.
Deal te komen.
Ja.
En dit is eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, absoluut. Dus ik denk dat een goed advies is. En dat als je gebruik maakt van hulpmiddelen, moet je dat ook gaan documenteren. Ook als je straks het verwijt krijgt dat je iets gepikt hebt van een ander. En wat eigenlijk het probleem van soundsampling, dat probleem is veel ouder dan AI. Dat wordt alleen maar groter.
Ja.
En de vraag, is er sprake van een herkenbaar overgenomen fragment? Is er sprake van een beschermd overgenomen fragment? Die discussie die speelt gewoon nog. Meestal wordt het opgelost achter de schermen en dan krijgt iemand ook lekker een percentage Buma Stemra erbij. Prima. Maar er zijn ook zaken die leiden tot de vaste commissie plagiaat van Buma Stemra en enorme geschillen.
Ja.
Het aantal plagiaatgeschillen wat je in de media leest over succesvolle Amerikaanse nummers. Ja, dat probleem wordt alleen maar groter. Natuurlijk.
Ik geloof dat wij draaien ook altijd graag muziek in deze podcast. Dus kunnen we even Levitating van Dua Lipa draaien. Sowieso, daar is nu ook weer heel veel om te doen. Want er heeft nu weer een producer gezegd dat hij de beat heeft gemaakt. Terwijl dat natuurlijk zeer... je kan dat helemaal ten twijfel trekken. Want het is gewoon aangeleverd door iemand anders. En die heeft dat als inspiratie gebruikt. En dan kom je meteen weer op het punt van... Ja, oké, dus dan gaan we weer. Ja. En ik denk dat AI daar ook een voorbeeld van is. Het kan een inspirator zijn.
Absoluut, en dat mag natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel... We moeten natuurlijk ook ontzettend oppassen te zeggen van komen we straks of is AI een bedreiging en zouden we de techniek aan de handen moeten leggen of dat soort dingen. Dat kan natuurlijk wel heel erg kortzichtig zijn. Ik bedoel, het is niet populair om te zeggen, maar het idee van vroeger dat de stoker op de elektrische trein in Engeland moest blijven rijden op last van de vakbond, omdat dat voor de werkgelegenheid nodig was. Je moet natuurlijk de vernieuwing niet tegenhouden. Het is natuurlijk onzin om te zeggen, we gaan de techniek verbieden.
Grote vraag. Misschien is het antwoord wel lastig. Maar zouden de aanbieders van de ChatGPT's, de machine, die dus die teksten fabriceren, die jij hebt gevraagd om ze te schrijven, zouden die ook aanspraak kunnen gaan maken in de toekomst, of misschien zijn ze daar wel mee bezig, achter de schermen, Dat zij dus de auteur zijn van die tekst.
Ja, dat zouden ze
dus
theoretisch kunnen proberen. Maar het is natuurlijk helemaal in strijd met hun eigen verhaal. Want hun eigen verhaal is dat er iets nieuws wordt gecreëerd.
Wat?
En het is ook vrij aannemelijk dat ze het niet zullen willen, omdat ze dan ook aansprakelijk worden voor die output. Kijk, het is heel interessant om te kijken naar de algemene voorwaarden van die bedrijven, en die veranderen ook. Mm-hmm. Daar staat bijvoorbeeld in, u mag het niet gebruiken voor racistische dingen. U mag het niet gebruiken voor terroristische dingen. U mag het niet gebruiken voor seksuele dingen. Er zijn allerlei dingen in die algemene voorwaarden. Omdat ze natuurlijk zelf weg willen blijven wat mensen met die output doen. Ik denk niet dat ze snel auteursrecht zullen willen claimen op die output, omdat mensen dan het programma minder zullen willen gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Ik bedoel, bij uitvindingen, het maken van een uitvinding door middel van AI, daar wordt het wat ingewikkelder natuurlijk. Want je hebt ook dedicated AI speciaal voor bepaalde oplossingen. Dus de vraag van wie is uitvinder en wie mag vervolgens patent aanvragen daarop, daar wordt het wat spannender. Want dan gaat het om zulke grote belangen. Dan zul je misschien als AI-ontwikkelaar willen, ja, als jij iets uitvindt met behulp van mijn AI, dan wil ik een piece of the pie, zal ik maar zeggen.
Ja,
maar bij auteursrecht is dat niet zo aannemelijk. Er is natuurlijk toch echt grote concurrentie tussen al die AI-aanbieders. Als zij zelf rechten gaan claimen, dan zullen mensen zeggen, ja, hallo, dan gebruik ik wel een ander programma. Dus dat is denk ik niet zo waarschijnlijk.
Onder je studenten, maar ook onder je klanten wellicht, wat is de algemene tendens? Vinden we het eng? Is het iets waar we gewoon heel open in staat? Hoe wordt er naar gekeken in het algemeen? Want ja, weet je, de geschiedenis herhaalt zich, dat zeiden we net ook al. Maar toch voel ik hierbij een hele andere, nou ja, spanningsboog, om het zo maar te zeggen. Ja. Ook als ik er met in mijn omgeving, in de zakelijke relaties, nogmaals songwriters, artiesten over praat. Er is heel veel onduidelijkheid.
Ja.
En ik denk dat dat ook meteen wel een soort van onzekerheid met zich meebrengt. Maar vooral vanuit de songwriter wordt vaak gezegd, maar de menselijke creatieve input zal altijd menselijk blijven. Zie je dat in het algemeen ook? Of is het heel anders dan bijvoorbeeld de grammofoonplaat naar de cd?
Ja, ik denk dat dat dus echt een beetje te vroeg is om te zeggen.
Okay.
Maar het is wel een super interessante vraag. Kijk, als ik kijk naar mijn eigen studenten, dat zijn studentenrechten. Die vinden het heel eng. Waarom? Omdat ze zien dat ze lekker makkelijk kunnen plagiaat, dat noemen we, het is geen plagiaat, je pikt niet iets van iets anders, maar je kan toch zeg maar frauderen door je schriftelijke opdracht door ChatGPT te laten schrijven. Hè. Dat zie je dat gebeurt. Maar ze zien ook dat allerlei dingen waar juristen geld mee verdienen, namelijk het opstellen van contracten, het opstellen van processtukken, heel erg geautomatiseerd kunnen worden. En dat er misschien minder werkgelegenheid voor hen is. Ik had afgelopen jaar een groepje studenten die schreven allemaal hun scriptie over auteursrecht en AI. En vaak gingen ze een beetje beteuterd zitten kijken en dachten van, is er voor onszelf nog wel werk?
Het komt heel dichtbij. Ineens.
Ja, het komt heel dichtbij natuurlijk. Dus kijk, songwriters en bijvoorbeeld ontwerpers van reclames, die zien het natuurlijk als een bedreiging. En begrijpelijk. Maar ja, uiteindelijk is het ook weer zo vergelijkbaar met het fototoestel was een bedreiging voor de portretschilders. En de goedkope digitale camera's een grote bedreiging voor de fotografen. Hele goede fotografen houden altijd werk, maar middelmatige fotografen hebben misschien minder werk. Ja, zo zal het ook gaan bij grafische ontwerpers. Zo zal het ook gaan bij uitvoerenden. Zo zal het ook gaan bij muzici. Zo zal het ook misschien gaan bij juristen. Dat is natuurlijk de dreiging. Maar uiteindelijk is ook weer vergelijkbaar met dat we dachten dat het werk van de mensen die aan de lopende band werkten wordt allemaal vervangen door robots. Zijn we nu hartstikke blij mee. Ja. En we hebben nu een tekort van arbeidskrachten op alle niveaus. Ja. Dus er is altijd wel weer andere werkgelegenheid. Maar ja, kunstenaars vinden natuurlijk toch vaak van, ik moet mijn kunst kunnen maken en ik wil beschermd worden. Maar ja, auteursrecht is geen inkomensgarantie. Dat is geen populaire mededeling. Maar we zien het nu ook met die demonstraties van de Screen Actors Guild in Amerika. Ze willen niet vervangen worden door deepfakes, dat begrijp ik. Maar als je gewoon een beetje gaat nadenken over wat is de functie van een figurant in een film, en dan is het denk ik in heel veel gevallen dat een echte menselijke figurant een beter resultaat oplevert. Maar als jij een vechtend legioen moet neerzetten of allemaal marsmannetjes, dan ga je die natuurlijk inscannen en verveelvoudigen. En dan kunnen we zeggen dat is slecht voor de werkgelegenheid, maar dat gebeurt natuurlijk al tientallen jaren. Mm-hmm. Dus de mogelijkheid dat iemand, en dat is natuurlijk, ja, dat klinkt niet fijn voor die beroepsgroep, dat je een figurant gewoon helemaal inscant en hem vervolgens alles kan laten doen. Voor een lage vergoeding. Dat klinkt ontzettend naar. Maar je kan natuurlijk toch afvragen, de prestatie van een figurant is kennelijk zodanig dat die inmiddels gereproduceerd kan worden door een deepfake variant. En om dan te zeggen dat mag niet, of dat je bijvoorbeeld straks gaat vastleggen in de afspraken met de vakbonden, dat mag niet. Kijk, je kan wel zeggen, daar moet je een redelijke vergoeding voor krijgen. Precies, dat is één ding. Of je kan zeggen, het mag alleen voor deze film, en daarna moet je het weer wissen, en dan moet je opnieuw toestemming vragen. Dat zou je kunnen doen op basis van het feit dat een scan van iemands lichaam ook een persoonsgegeven is. Alleen, de realiteit is natuurlijk dat je straks, als ze eenmaal 1000 scans hebben, waarschijnlijk 100 scans, kunnen ze onbeperkt niet bestaande deepfake figuranten maken.
Oh ja, want dat is natuurlijk weer de nieuwe input die weer nieuwe output genereert.
Ja, precies. Ja. En als die deepfake figurant niet lijkt op een bestaande persoon, ja, dan is daar dus echt niks tegen te doen. En dat kun je dan concurrentievervalsing noemen. Dat is heel vervelend. En als je kan aantonen dat mensen die films niet meer willen bekijken omdat er deepfake figuranten in zitten, nou dan is het snel gebeurd.
Precies, ja.
Maar als blijkt dat mensen daar wel naar willen kijken.
Maar dat is natuurlijk ook wel interessant weer als je kijkt hoe artiesten en songwriters nu kijken naar het maken van muziek. Hè. De menselijke creativiteit, dus de echte stem, de echte gitaar, de echte drumsound. Daarvan wordt nu in ieder geval veel gezegd. dat zal altijd het verschil blijven maken. Dat zal je altijd horen. Sterker nog, ik denk zelfs dat er nu wel een soort van kentering gaande is. Dus, hè, we hebben natuurlijk heel veel muziek uit de laptop gehad. En ik heb nu het gevoel dat steeds meer artiesten, songwriters op zoek zijn naar weer meer analoog opnemen. Ja. We echt met de band, studio in, et cetera, et cetera. We hebben het veel over de tekst gehad. Maar een liedje bestaat natuurlijk ook uit muziek.
Ja.
En natuurlijk de vocalen.
Ja.
De muziek is denk ik... net zoals met sampling, dat zal daar veel op gaan lijken dan. Dus als je de muziek uit een door AI gemaakte app of weet ik veel laat komen, dan kan het heel snel op iets lijken. Want je zegt gewoon, ik wil het liedje nogmaals van de Beatles, dat geluidje, dat gitaartje, die snare. En dan maakt hij dat voor je. Maar dan krijg je natuurlijk wel heel snel dat het ergens op lijkt.
Ja.
Dat is met sampling gebruik je.
Ja.
En dan heb je nog het vocale stuk. Dus ik wil graag een liedje dat lijkt op de stem van Madonna.
Ja.
En dan komt dat eruit.
Ja.
En dan neem je dat op en dan breng je dat uit.
Ja, nou dat is denk ik iets waarvan we met z'n allen vinden dat het niet mag zonder toestemming. In Europa hebben we de algemene verordening gegevensbescherming. En het persoonsgegeven, een stem, iets wat herleidbaar is tot de persoon, daar heb je zeggenschap over. Het lijkt een beetje op portretrecht. We hebben niet zoiets als stemrecht, maar het lijkt er heel erg op. Dus ik denk dat in ieder geval in Europa je sowieso kan verbieden dat er een stem wordt gemaakt die verwarringwekkend veel op de jouwe lijkt. Opzettelijk.
Dus dan hoeven we het niet eens te gaan traceren.
Je zal het wel moeten traceren natuurlijk. Maar ik denk ook dat dat vrij makkelijk zal zijn. Kijk, nu hebben we natuurlijk de grote aanbieders, Facebook en YouTube, werken allemaal met zogenaamde content ID systemen. Ja. Daarin wordt geüpload alle muziek die er bestaat. En het werkt gewoon op de Shazam-achtige manier. Je herkent het. Als je allemaal muziek hebt geüpload, dan wordt het ofwel geblokkeerd of het wordt gemonetized dat de inkomsten naar jou gaan. De mensen die voice clones maken, die software maken, die kunnen ook detectie maken daarvoor. Dat betekent dus dat als iemand... kijk, het is sowieso al makkelijk als je erbij zegt, zoals bij Drake and the Weeknd, als je erbij zegt dat het iemand is, terwijl die het niet is, dan is het natuurlijk ook makkelijk te vinden. Dus hoef je alleen op de naam te zoeken. Maar de software waarmee je voice clones kan vinden, die is er al en die zal nog verbeterd worden. Dus dat zal altijd gevonden worden. En ik denk dat de consensus is dat jij niet een liedje mag maken met de stem van een ander en dat zelf gaan exploiteren. Dat noemen we dan een persoonlijkheidsrecht of we noemen dat de privacy. In Amerika hebben ze het right of publicity. Dat is een beetje ingewikkeld, want in Amerika is dat per staat geregeld. Maar dat vind ik dus niet, dat vind ik niet zo'n groot probleem, want het zal herkend worden en iedereen zal vinden dat mag je dus niet doen. Althans niet zonder toestemming.
Right.
Het is alleen voor overleden artiesten is het een beetje lastig, omdat we... Het is allemaal niet geharmoniseerd, dit, wereldwijd. Dus in hoeverre heb jij na doden, hebben jouw erfgenamen nog zeggenschap daarover? Daar zou wel...
Oké, dus voor de luisteraars, André Hazes.
Ja.
Het is wel een interessante om nu via AI...
Maar dat mag dus niet zonder toestemming van de erven.
Precies.
En die erven die hebben onderling niet altijd, zijn niet altijd helemaal eens in de familie Hazes. Dus dat kan ingewikkeld zijn. Maar het is meer zo dat... er gebeuren dingen met toestemming van erfgenamen. En er zijn ook mensen die vinden dat weer bijvoorbeeld niet kies. Hè? Er is dat voorbeeld van een Braziliaanse activiste die al 10 jaar geleden is overleden en die nu figureert in een Volkswagen-reclame. Met toestemming van haar familie. Die vinden dat prima. Die krijgen er waarschijnlijk ook geld voor. Maar er zijn mensen die zeggen, nou, het is niet kies. Het is niet fatsoenlijk om dode mensen te gebruiken in een deepfake-commercial. Maar ja, als je de zeggenschap niet geeft aan de familie, aan wie dan wel? En het is natuurlijk zo dat het commercieel exploiteren van de mogelijkheid dat je na doden nog iets kan uitvoeren. Er zijn artiesten die vastleggen dat ze dat niet willen zelf. Nou, ik denk dat je dat als erfgenaam moet respecteren. Maar als de erfgenamen het wel prima vinden en vinden het wel mooi dat ze gewoon nog geld kunnen verdienen, ja, dan denk ik dat het wel ver gaat om te zeggen dat het onethisch is en dat het dus niet mag.
Toch is het dan wel heel interessant. Want dan is eigenlijk zeg maar dus de tekst. Als we het even hebben over het liedje. Wat bestaat uit tekst, muziek en dan de tekst die gezongen wordt. Dus
ja.
Dan is eigenlijk het tekstgedeelte is eigenlijk het ingewikkeldst om daarvan te zeggen. Hoe kunnen we dat nou vastleggen als nieuw auteursrecht. Op het moment dat je dat deels, laat ik het dan maar zo zeggen. Hebt geschreven met behulp van... AI.
Ja.
Want volgens mij zeg je dat de muziek valt altijd wel te traceren vanwege de achterkant, hè, dus de content ID systemen. En een stem is zo herkenbaar dat...
Dat is waar. Die stem is zo herkenbaar. Ja. Bij muziek geldt dat 1-op-1 kopie heel makkelijk gedetecteerd kan worden. Maar met aangepaste sampling niet. Als je even iets verandert, kan Shazam het niet meer vinden. En hoeveel moet het nou lijken of inbreuk te zijn? Nou, het is bijvoorbeeld een zaak die in Duitsland al 20 jaar loopt. De zaak Metal of Metal, dat is van Kraftwerk met een bepaalde... drumsound, dat is niet echt een drum, het is een ritme wat geslagen wordt op een metalen voorwerp. Dat is gesampled en opgenomen in een ander nummer, waar het de hele tijd te horen is. Nou, die procedure, mag dat niet, die loopt al 20 jaar. En daar heeft bijvoorbeeld het Hof van Justitie het criterium op het oor herkenbaar geïntroduceerd. Is het op het oor herkenbaar dat het geknipt is uit een bestaande opname? Ja. Wat houdt dat in? Vaak gebruiken mensen natuurlijk een sample omdat mensen het herkennen. Nou, dan is het dus duidelijk dat het... Maar als je bijvoorbeeld die drumsound zou nadoen... met een ander stukje metaal op een ander stukje metaal... is het zeker geen inbreuk, want dan reproduceer je geen bestaande opname... en het idee van met een metalen voorwerp opslaan is niet beschermd. Dus dat is, het blijft dus de beschermingsomvang van... wel of niet creatieve muziek, blijft sowieso hartstikke lastig. Ja. En eigenlijk denk ik dat het misschien wel het lastigste is... want bij tekst zal het zo zijn... mensen presenteren iets als creatief. En ik denk dat dat in de meeste gevallen gewoon zal worden geaccepteerd. Want wie heeft er belang bij om te zeggen... ja, dat is niet beschermd? Nee. De meeste mensen zullen zeggen, ja, ofwel ik... Ik betaal gewoon de Buma-licentie. Ik ga er ook iets leuks mee doen om te profiteren van de goodwill die het al heeft verworven. Mm-hmm. Of ik doe iets heel anders.
Want je zou natuurlijk ook kunnen denken dat het eigenlijk gewoon een hele positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de teksten in het algemeen. Kijk, we hebben natuurlijk nu heel veel verschil in de kwaliteit van liedjes. Ja, er zijn songwriters die zijn heel talentvol. Ja. Die kunnen dat gewoon heel goed en die worden daar heel rijk en beroemd mee. Ja. Er zijn ook heel veel talentvolle songwriters die worden daar iets minder rijk en beroemd mee. Maar die hebben wel een kwaliteit die zo uniek is. Ja. Dat hebben ze gewoon in hun vingers. Ja. Daarvoor schrijven ze, worden ze ook vaak gevraagd om met anderen te schrijven. En dus denk ik ook een hele grote groep die tekst bijvoorbeeld heel moeilijk vindt. Nou, dan kan...
Klopt.
Kan het een uitkomst zijn om je te laten helpen om bijvoorbeeld de tekst af te schrijven?
Ja, maar volgens mij heeft André Hazes en Charles Aznavour hebben altijd toegegeven dat ze werkten met een rijmwoordenboek.
Ja, oh ja, nou, dat is eigenlijk,
een rijmwoordenboek is ook een hulpmiddel.
Precies, mooi vergelijking.
Een spellingschecker is ook een hulpmiddel. Ja. Wij vinden het niet, ik bedoel, dat is ook wel interessant, hè, want in die discussie moet je het erbij zeggen dat je AI hebt gebruikt.
Ja.
Er is een tendens, er staat ook in de AI-act... die dan nu in voorbereiding is, dat als je deepfakes maakt... dan moet je het erbij zetten dat het een deepfake is gemaakt... met kunstmatige intelligentie. Je ziet ook de tendens in de kranten, bij plaatjes en bij teksten... zeggen journalisten en beeldend kunstenaars... met gebruik maken van AI-programma, huppelepup. Moet je dat doen of moet je dat niet doen? Dat is nu een beetje de trend. Wij adviseren mensen om dat wel te doen. Met name ook vanwege het publicitaire afbreukrisico als je het niet doet.
Right.
Ja. Maar aan de andere kant, het voorbeeld... Je mag een rijmwoordenboek gebruiken. Is dat onsportief als je een rijmwoordenboek gebruikt voor je Sinterklaasgedicht? Weet ik niet. Iedereen kan het tegenwoordig op internet doen. Dat rijmwoord vloept er zo uit. Als je nog zelf enige creatieve keuze maakt, heb jij ook rechten daarop. Alleen, kijk, op het moment dat iemand anders hetzelfde rijmwoordenboek gebruikt en met een vergelijkbaar gedicht komt, maakt dat natuurlijk geen inbreuk op jouw ding. Mm-hmm. He, dus het kan inderdaad zijn dat de kwaliteit van gedichten in die zin omhoog gaat. Maar je kan natuurlijk ook een ontwikkeling verwachten dat ze zeggen, ja, dat vinden we dus niet meer interessant. Mm. Want uiteindelijk gaat het ook om de waardering van het publiek. Ja. Mensen willen iets authentieks. Ja. Dus zodra bekend wordt dat jij als... bedoel, het is net als bands dat, waarvan bekend werd dat ze altijd playbackten.
Ja, Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
Leuk om even te draaien.
Nee, maar op het moment dat bekend wordt, vindt iedereen het ineens stom. Ja. Terwijl je de geluidservaring was precies hetzelfde. Dus waarom zou je dat niet kunnen waarderen? Maar er zit natuurlijk toch een emotionele component aan. En sommige liedjes hebben een super stomme, of althans hele simpele tekst. En liedjes zoals Life is Life. Het gaat helemaal nergens over.
Ja.
En er zijn talloze liedjes, Alle duifjes op de dam, die zijn ontzettend simpel. Maar door de combinatie, de melodie en de presentatie en de persoonlijkheid van de artiest die het groot maakt, is het een groot succes. Waarom zou je zeggen dat op het moment dat dat gebeurt met een AI-tekst niet zou mogen? Uiteindelijk, je beperkt de concurrentie er ook niet door. Hè? Want iemand anders mag het ook doen. Het is altijd een combinatie van elementen die iets tot een hit maakt, lijkt me.
Je noemde net even snel... AI Act, wetsvoorstel neem ik aan, komt eraan.
Ja, dat is een wetsvoorstel op Europees niveau. Dat noemen ze dan een Europese verordening. En dat was eigenlijk bedoeld voor veel heftigere dingen. Want de problemen waar we het hier over hebben zijn op de schaal van wereldproblemen natuurlijk niet het allergrootste. Want de AI-act gaat over dingen als automatische gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Het soort dingen wat in China gebeurt. Dat je dus AI ervoor zorgt dat je iedereen die op straat loopt, dat je hem filmt en dat je hem herkent en dat je een database bijhoudt van wie waar is.
Nou, volgens mij, een voorbeeld uit eigen ervaring is dat ik, als je in Los Angeles terugvliegt vanaf LAX naar Amsterdam, dan ga je door een soort detectiepoortje en je hoeft helemaal niks meer te laten zien. Ze scannen gewoon je gezicht of je ogen, ik weet niet wat ze doen, maar de eerste keer dat ik dat meemaakte, dacht ik echt, hoe kunnen ze nou weten dat ik dit ben?
Ja. Nou ja, dat is inderdaad. Ik ben geen deskundige op die techniek, maar het is dus kennelijk zo dat die camera intelligent. Nou, net als ik mijn iPhone open, waardoor die mijn gezicht herkent. Dat betekent dus dat die telefoon behoorlijk intelligent is om te weten dat ik het ben.
Dat is ook zo,
Hoe ver ga je met die techniek? Die AI gaat over allemaal dat soort dingen. En zelfrijdende auto's. De verantwoordelijkheid voor dingen die echt gewoon. Wat dacht je van kunstmatig intelligente wapens? En er zijn natuurlijk bepaalde AI-systemen die veel gevaarlijker zijn dan generatieve AI waar we het hier over hebben. Dus die act was daarvoor bedoeld. Maar de afgelopen half jaar is natuurlijk die onrust ontstaan over generatieve AI als disruptor in de muziek. En vormgeving, denk ik vooral. Dus zijn ze de afgelopen maanden er wat tekstjes in gaan frommelen. Dat kan je niet anders uitdrukken dan erin frommelen. In overleg met het Europees Parlement is dan gezegd, je moet transparant zijn. Je moet vertellen, bijvoorbeeld, je moet een samenvatting geven van de materiaal waarop jouw AI is getraind. We weten helemaal niet of dat kan. We weten helemaal niet of mensen dat zelf nog weten, waar ze het allemaal op getraind hebben, of ze dat allemaal wel hebben bijgehouden. Dus daar worden strenge eisen gesteld, mogelijk over waar het op getraind is. En je moet transparantie hebben van dat mensen die het gebruiken erbij moeten zeggen dat ze het gebruikt hebben, met name in geval van deepfake. Een zekere transparantie is natuurlijk klinkt in ieder geval wenselijk. Maar de vraag is natuurlijk hoe ver je daarin moet gaan. Moet je bij iedere tekst zeggen, ik heb ook een paar woorden of een paar suggesties uit AI laten doen. Dan geef ik weer dat voorbeeld van een spellingchecker. Ik vraag niet van mijn studenten dat ze in het colofon zetten, bij deze scriptie hebben we gebruik gemaakt van een spellingchecker. Deden ze het maar allemaal overigens, dan zou ik heel wat minder fout in staan. Maar we gaan nu ook tegen studenten zeggen, natuurlijk ga jij AI gebruiken voor een schriftelijke opdracht. Het zou belachelijk zijn als we dat gaan verbieden, want jullie doen het toch en we kunnen het voorlopig niet verbieden, zolang we geen software hebben die dat herkent. En jullie moeten ook dat leren, want jullie zullen straks in de praktijk te maken krijgen. Dan zegt jouw baas of je opdrachtgever, maak maar een contractje. Je mag best de eerste versie door de AI laten maken, als je hem dan maar heel goed controleert. Want dat is op dit moment natuurlijk nog voor feitelijke informatie, dat de AI ook kan gaan hallucineren. Met grote stelligheid totale onzin beweren. En op het gebied van feitelijke informatie en advisering is dat natuurlijk doodgevaarlijk. Bij muziek speelt dat niet qua gevaar, aansprakelijkheid voor onjuiste informatie. Maar wel dat je geen flauw idee hebt of jouw muziek niet te veel lijkt op iets wat er al is. En zodra het te veel lijkt, dan krijgen we dus de bewijslast. Hè. Tegenwoordig zeggen we altijd, dat zie je in al die plagiaatzaken in de muziek, mijn muziek staat op internet, dus het is aannemelijk dat jij het gehoord hebt. Dus het is aannemelijk dat jij het hebt gekopieerd. Mm-hmm. Vroeger, voor internet, kon je nog zoeken, ik heb nog nooit van jou gehoord, ik weet niet waar je het over hebt, het is heel onwaarschijnlijk. Dus de bewijslast dat ik het wel gehoord heb, ligt bij jou. Inmiddels moet jij bewijzen dat je het niet gehoord hebt, en iets bewijzen wat je niet gedaan hebt is meestal onmogelijk. En nu, als jij AI gebruikt voor een muziekje en het lijkt te veel op een bestaand muziekje, dan is het heel waarschijnlijk dat die AI die jij gebruikt hebt, die muziek wel ooit heeft opgeslorpt. Dus in die zin is er altijd sprake van ontlening.
Ja.
Dus het is in zekere mate ontleend of gekopieerd. Of het te veel lijkt, dat blijft zeg maar de juridische vraag. Ja. Dat is hartstikke lastig, want als je het wel ontleend hebt, maar het is een niet beschermd element, een bepaald ritme wat veel vaker voorkomt, dan is nog steeds geen inbreuk, ook al is het ontleend.
Ja. Gaat het AI ook helpen om het werk, auteurswerk, het beschermen van het auteursrechtelijke werk, gaat AI daar ook in helpen om dat eigenlijk makkelijker te monitoren?
Zeker. Wat we nu al zien, dat er natuurlijk software is die ieder fotootje op internet en iedere muziekje op internet kan vinden en dan een rekening kan sturen.
Ja, en dat zijn eigenlijk al voorbeelden van AI. Ja, dat is een technische vraag misschien.
Nou,
maar
kijk, weet je, het is natuurlijk het herkennen van varianten. Ja. Het herkennen van één op één, het herkennen van een fingerprint is één ding. Het herkennen van een patroon, denk ik, die lijkt er wel heel erg veel op. Ja. Als ik ga kijken naar de plagiaatsoftware die wij gebruiken om scripties te controleren, dan noemt hij zo'n beetje alles plagiaat. Dus scripties hebben tussen de, ja, soms is het weinig, maar tussen de 5% en 50% plagiaat, omdat ieder citaat, ieder stukje uit een wettekst, ieder stukje uit een krant waar iemand letterlijk een bronvermelding bij doet, wordt gezien als plagiaat. Maar ook als je de woorden in iets andere volgorde zet, vindt hij het nog steeds plagiaat.
Ja, precies.
Dus die software die helpt, maar die is zeg maar ook weer, dat leidt ook toch meer tot overblokking en oversignalering. En hoe intelligenter die wordt, hoe meer die zegt, ja, maar dit is echt gekopieerd of dit lijkt echt te veel. Ja, daar kan je die software natuurlijk in opvoeden. En er zal zeker bij die opsporing een grote rol spelen.
Dus ik denk dat we eigenlijk kunnen stellen, AI zelf, eigenlijk zeg maar het hulpmiddel AI, zal nooit een auteursrechtelijk werk kunnen gaan creëren. Daar moet eigenlijk altijd een menselijke toepassing geplaatst worden.
Ja, dat is nu de norm die wij hanteren. Okay. Hè? Dus dat is de regel. Als het puur AI is, is het niet beschermd. Althans niet auteursrechtelijk beschermd.
Ja.
Bij muziek is nog iets ingewikkelder. Want we kennen ook zogenaamde naburige rechten. Die zien op geluidsopnames. En iedere geluidsopname is beschermd. Dus als ik hier een microfoon uit het raam hang, is het beschermd. Het is alleen beschermd tegen de 1-op-1 kopie, niet tegen bewerking, variatie en zo. Maar geluid is dus altijd beschermd. Dus AI-geluid is ook beschermd. Dus dat maakt bij muziek nog even wat lastiger. Iedere geluidsopname is beschermd. Iedere kunstmatig gecreëerde opname is ook beschermd. Alleen heel beperkte beschermingsomvang, alleen de 1-op-1 kopie.
Ja. Ik probeer het te duiden, want onze luisteraars zullen nu misschien nog steeds denken van, oh ja, oké, nou dan kunnen we eigenlijk het gewoon gebruiken, het gewoon inzetten. En ik moet het denk ik goed vastleggen wat mijn procedure daarin is geweest, wat het proces daarin is geweest. Dus welke vragen heb ik gesteld?
Ja.
Weer het voorbeeld te halen van de Beatles en een liedje over de zon.
Ja.
Dat heb ik gedaan toen. Ja. Daar kwam toen deze tekst uit. Daar heb ik deze aanpassingen op gedaan.
Precies, vooral dat. Hè? Die nabewerking geeft je bijna altijd auteursrecht.
Toen ben ik het gaan opnemen.
Ja.
Met Jantje, Pietje en Truusje.
Ja.
Toen kwam er een master uit en dat heb ik uitgebracht onder mijn naam.
Precies. Het is heel verstandig om dat proces te doen.
Ja.
Want dan krijg je ook de discussie van wie deed wat en is het eigenlijk wel beschermd. Dus dat is heel verstandig.
Het is dus heel interessant dat het eigenlijk niet zoveel verschilt met hoe het eigenlijk vroeger eigenlijk ook al zou moeten zijn gegaan als je het goed zou doen. Dat je gewoon vastlegt wat je werkproces is. En dat geldt nu eigenlijk nog meer.
Dat geldt nog steeds.
Dus we worden eigenlijk gewoon herinnerd. Door nieuwe technologie word je eigenlijk herinnerd aan een werkproces wat je eigenlijk het beste altijd al hebt kunnen toepassen.
Klopt.
Dat is echt heel interessant. Ik vind dat dus een hele interessante conclusie van het inzetten van een moderne technologie.
Ja.
Zijn er nog ontwikkelingen die je met ons kan delen die verder gaan dan AI op het auteursrecht van de tekst, het liedje, muziek waarvan hij zegt, dat moet je in de gaten gaan houden. Daar moet je je mee bezighouden. Daar moet je je in verdiepen. Maar wat we nu niet de revue hebben laten passeren. Is er nog iets wat je met ons zou willen delen? Wat ik niet heb gevraagd of waar we het niet over hebben gehad? Dat is natuurlijk altijd.
Nou, waar we het nog niet over gehad hebben, is gewoon het verschijnsel van stijlnabootsing. Dus het feit dat je zegt, ik wil een liedje in de stijl van de Beatles. Moet dat kunnen of moet dat niet kunnen? En we hebben in het auteursrecht traditioneel de opvatting, een stijl is niet beschermd. Het is wenselijk dat mensen in de stijl van een ander kunnen componeren, in de stijl van een ander kunnen zingen, in de stijl van een ander kunnen schilderen. He, dat is goed juist voor de ontwikkeling, want anders krijg je een soort van chilling effect, dan mag er niks meer. Maar je kan je wel de vraag stellen, of maak een foto in de stijl van Erwin Olaf, of maak een liedje in de stijl van de Beatles, of dat niet, als het zo makkelijk is wat het is met AI, of dat niet onrechtmatig zou kunnen zijn. We hebben in Nederland, je hebt de auteursrechten en de naburige rechten, zeg maar, eigendomsachtige rechten, maar we hebben ook altijd nog een soort van restcategorie onrechtmatig. Wat is onfatsoenlijk? Bijvoorbeeld misleidende reclame. Op het moment, stel dat ik zou zeggen, maak een liedje in de stijl van de Beatles, En ik ga het vervolgens uitbrengen als een liedje van de Beatles. Nou, dan is het natuurlijk, dat klinkt een beetje dom, want dan gaan de Beatles meteen zeggen, nou, als dat zo is, dan moet je aan ons betalen. Maar bijvoorbeeld, ik doe een liedje in de stijl van Vivaldi. Mag dat? Ja, dat is natuurlijk geen probleem, want daar zitten geen rechten meer op. Maar als je vervolgens zou gaan zeggen, dit is een origineel werk van Vivaldi, ben je wel het publiek aan het misleiden. Dus er zijn ook nog zorgvuldigheidsnormen, zeggen, je mag niet misleiden. En de norm van, is er misschien een norm die zegt, je mag niet, door middel van een opdracht als een liedje in de stijl van de Beatles, profiteren van de bekendheid van de Beatles. Dat zou je kunnen vinden. En dan zeg je, het hulpmiddel van AI zo parasitair dat we dat willen verbieden. Dus dat vind ik een interessante discussie. Je kan bijvoorbeeld tegen die AI-makers zeggen, zorg dat dat niet kan. Ja, want die AI die kan allerlei dingen niet. Hè? Die is getraind om jou niet te vertellen hoe je de wereldbevolking moet uitmoorden. Die is getraind om jou niet te vertellen hoe je zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk kan beledigen. Mm-hmm. Dus die heeft allerlei dingen geleerd. Dat noemen ze alignment. Bij platforms noemen ze het content moderation. En bij alignment, bij AI noemen ze het alignment. Maar die AI mensen zouden kunnen inbouwen, zodra er een vraag komt, doe een liedje in de stijl van de Beatles. Dan geef je hem gewoon alle bekende componisten die nog beschermd zijn. En dan zeg je, sorry, dat kan ik niet voor je doen. Dat kan, hè?
Right, ja. Yeah.
Dat is dus oplossing inbouwen in de software. Net als je zegt, ik ga jou niet vertellen hoe je de buurvrouw moet vergiftigen. Ik ga jou niet vertellen hoe je een liedje moet doen in de stijl van de Beatles. Alleen, je kan natuurlijk zeggen, ja, niet in de stijl van de Beatles, maar een liedje in de stijl van rock and roll of in de stijl van een andere muziekgenre, zonder dat je namen benoemt, vinden we met z'n allen, ja, om dat nou te verbieden gaat weer ver. Dus het trekken van de grens wordt lastig. Maar het is interessant om te discussiëren over de vraag of die AI bepaalde dingen al onmogelijk zou moeten maken door te zeggen, nee, een liedje in de stijl van een bekende componist, dat gaan we niet doen.
Ja, want het is, terwijl je dit vertelt, komt in mijn hoofd het woordje cover op. Wat natuurlijk ook altijd een interessante is. Want je mag liedjes coveren en dan mag je ze ook uitbrengen.
Maar dat komt alleen omdat we met ze hebben alle afgesproken dat het verbodsrecht in de praktijk wordt uitgeoefend als een vergoedingsaanspraak door de Buma Stemra. Hè? Dus precies. Op het moment dat jij er iets heel geks mee doet, een cover die echt zeg maar het liedje verminkt, ja, dan kan je op basis van de persoonlijkheidsrechten bezwaar maken. Maar coveren als zodanig, dus ongewijzigd qua tekst uitbrengen, dat mag, omdat we met z'n allen hebben afgesproken dat jij dan dat de opbrengst van de Buma Stemra opbrengsten, ja, naar de oorspronkelijke auteur gaan. Jij krijgt alleen de CENA-rechten, ja, en dat soort dingen.
Ja, maar dit wat u net vertelde over stijl, dat ligt daar dan zo dichtbij. Want je krijgt dus gewoon een liedje in het voorbeeld van de Beatles, wat gewoon precies zoals de Beatles klinkt. Alleen het is dus een nieuw gegenereerd,
ja,
liedje.
Ja, klopt. Nou, en als het klinkt in de zin
ik zeg
van
het goed, hè, gegenereerd. Want het mag niet. Ja, precies.
Niet wordt, precies. Nee. Maar ja, dan moet je weer even onderscheid maken tussen die stemmen, de uitvoering en het werk. Hè? Dus de tekst en de noten, die hebben we dan in de stijl van gecomponeerd. Ja, dat traditioneel mag dat dus. Behalve als we vinden dat te ver gaat en onrechtmatig wordt. Precies, de stem nabootsen, dat vinden we dat niet mag.
Ja. Ik heb hem. Dat is heel interessant.
En dan kan je natuurlijk ook weer afvragen, zou je dat willen omzetten in een vergoedingsaanspraak?
Ja.
En dat is altijd ingewikkeld, hè? Want je kan zeggen, moeten de Beatles zeg maar hun repertoire exclusief kunnen houden door te zeggen, we willen gewoon geen nieuwe werken van de Beatles? Ja. Of willen we daar gewoon lekker geld aan verdienen?
Ja, en dan denk ik, moet ik ook meteen weer denken aan natuurlijk de grotere instituten, dus de grote platenmaatschappijen en de grote publishers, die zijn natuurlijk allemaal als de dood voor dit soort nieuwe werken die gaan ontstaan. Want dat zou concurrentie gaan zijn voor de originele.
Ja, behalve als. Kijk, op het moment dat zijn exclusieve. Als jij de rechten hebt van de Beatles en je hebt ook het recht om toestemming te geven om hun stemmen te gebruiken voor nieuwe liedjes,
dan verdienen ze er ook weer aan. Ja, precies. Precies. Ja. Wat is misschien nog leuk om te delen met onze luisteraars, is een eigen favoriete muziekstuk. Wat is een liedje waar je blij van wordt, wat je vaak draait, wat hier op het kantoor regelmatig op vrijdagmiddag aan wordt gezet?
Ja, ik ben,
of wat je misschien wel gebruikt in cases met de studenten. Misschien is dat wel een leuke. Misschien komt dat helemaal niet.
Nee, nou, ik ben zelf een enorme liefhebber van klassieke muziek en opera. Nou, dus dat draai ik zelfs ook. Wat altijd heel grappig is, dat je dus in Spotify ook dan allerlei aanbevelingen krijgt. Omdat Spotify daar niet echt op gericht is op klassieke muziek, krijg je vreemde aanbevelingen.
Heeft u Apple Music Classical al geprobeerd. Die hebben helemaal een, een classic
klopt.
Aparte streaming platform
ontwikkeld. Ja, ik zit daar nog over te twijfelen. Kijk, mijn vrouw die heeft zo'n Duits abonnement op een Duits klassieke streamer. Maar we hebben ook Spotify. En dan moet je dus weer beslissen, ga je er nou weer een derde bij nemen? Ja. Of kan je toch via Spotify? Dat blijft een beetje lastig. Wat ik een leuk voorbeeld vond, dat is niet speciaal mijn favoriet hoor, maar hadden we het laatst over. Heel interessant probleem, wat ik ook toch graag met de luisteraars wil delen.
Ja, graag.
Als je aan een AI vraagt, wat zijn de lyrics van Don't Cry For Me Argentina uit de musical over Evita Perón, dan komt daar één op één komen die lyrics daaruit. En dat komt niet omdat die lyrics erin zijn vastgelegd, maar omdat die AI heeft het hele internet afgezocht en is het daar zo vaak tegengekomen. Dat in de logica van zo'n AI is het gewoon, als iemand iets vraagt over Don't Cry For Me Argentina, dan bedoelen ze, dan triggert dat bij hem de eerste letter en dan de tweede letter en dan de derde letter. En hij kan de hele lyrics reproduceren en vervolgens naar buiten brengen. Nou, die output van die lyrics is natuurlijk een vastlegging daarvan. En als ik dat ga gebruiken, dan maak ik gewoon auteursrecht inbreuk. Maar waar we als juristen nog mee worstelen is, betekent dat nou dat dat lied ook vastgelegd is in die AI zelf? Waarschijnlijk niet. Want daar zit niet een kopie van dat lied in. Er zit alleen statistische informatie in, dat als er een vraag is waar bepaalde woorden in voorkomen, dan moet je deze woorden gaan uitspuwen. Dus is de vraag, is die AI zelf, bevat die nou een vastlegging? Zoals je zou zeggen, een soort van super jukebox heeft alles erin vastgelegd. Dus dat moet je gaan belasten. En dan kom je natuurlijk ook bij het punt wat we eigenlijk nog helemaal niet besproken hebben, is van, moet je het feit dat al het bestaande werk wordt opgeslorpt zien als een auteursrechtrelevante verveelvoudiging, die verboden, gelicentieerd of aan een verbodsrecht onderworpen kan worden. En dat is eigenlijk de grootste discussie. Dat hadden we misschien ook nog eerder al kunnen noemen, maar nu ook. Is het zo dat die AI-makers voor het feit dat ze al die input erin gestopt hebben toestemming moeten vragen of een licentievergoeding moeten betalen of bijvoorbeeld aan Buma Stemra heel veel moeten gaan betalen? Nou, valt het onder een beperking op het auteursrecht? Is het fair use naar Amerikaans recht of een toelaatbare tekst- en datamining naar Europees recht? Ja, die procedures lopen nu in Amerika en het is heel spannend hoe het gaat aflopen. In het ene geval hoeven ze niks te betalen. In het andere geval zullen ze het gaan betalen. Zullen ze ook al deals maken. Je ziet dat OpenAI bijvoorbeeld een deal heeft met Associated Press. Dus die zijn al content aan het inkopen. Het zijn natuurlijk zo grote bedrijven. Die kunnen gewoon hele catalogie gaan opkopen. En dan toch gewoon doorgaan. Dus of het uiteindelijk invloed zal hebben op het succes van AI, dat weten we niet. Maar de grote veldslag vindt nu eigenlijk aan die inputkant plaats.
Is dat vergelijkbaar met het inlicenseren van zeg maar, gewoon het werk zoals je het ook op Spotify kan luisteren? Dus Spotify moet een afspraak maken met de platenmaatschappij om het te mogen gebruiken. Is dat?
Kijk, het punt is, dat zou je het mee kunnen vergelijken. Ja? Alleen daarvoor geldt dat Spotify gewoon één op één liedjes inkoopt en één op één laat horen.
Tuurlijk. Maar goed, dit is een nieuwe technologie, nieuwe afspraken, een nieuwe manier van.
Ja, maar is dit een technologie die het werk, het onderliggende werk reproduceert en vervolgens daarop een nieuw product maakt wat auteursrechtelijk relevant profiteert van wat er al is. En daar komen we op een heel filosofisch punt. Ik bedoel, iedere componist die laat zich inspireren door die muziek die er al is. Ja. En dat vinden we normaal. Maar een AI die zich laat inspireren door muziek die er al is, dan kan je afvragen wat betekent inspireren. Maar goed, dat kom je op een heel wezenlijke vraag van hoe functioneren onze hersenen. Is dat wezenlijk anders dan een computer? En ben je daardoor schatplichtig dat je moet gaan betalen voor het feit dat je eerst kennis genomen hebt van bepaalde muziek of informatie? Ja. Dat is de principiële discussie die nu gevoerd moet worden. Moet daar betaald worden? Maar het gaat sowieso gebeuren. En het proces wordt heus niet gestopt. Maar misschien moet daar straks veel betaald worden. Weten we niet. Google Books heeft 20 jaar geleden al het hele internet afgestroopt en gekopieerd. Dat vonden we toen een schande, begrijpelijkerwijs. Daar zijn bepaalde vergoedingsregelingen getroffen. Het is gewoon doorgegaan. En inmiddels is natuurlijk heel veel online beschikbaar.
Maar dan kom je eigenlijk, is wel mooi, want dan kom je eigenlijk weer terug helemaal bij de oorspronkelijke auteur. Dat die er namelijk dan, als het allemaal goed geregeld gaat worden, zoals ze nu schetst, betaald voor gaat worden.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Alleen,
precies.
Dan maak ik nog een slagje ingewikkelder. Die oorspronkelijke auteur, dat is leuk, maar er komt straks als een razende kunstmatig gecreëerde output. Die komt ook weer online. En die gaat weer als input genereren voor de volgende generatie kunstmatige werken.
Ja,
dus dan statistisch gezien wordt het aandeel van de oorspronkelijke auteurs, hoewel essentieel, natuurlijk steeds kleiner.
Ja.
Dus hoe ga je bepalen wie hoeveel geld krijgt, hoeveel moet ervoor betaald worden en hoe ga je dat verdelen?
Ja.
Kijk, bij muziek heb je Buma Stemra, die kan altijd, als ze extra geld krijgen, dat verdelen op basis van de huidige populariteit.
Ja.
Dus dat kan. Maar bij tekst en bij beeld is dat een stuk lastiger, want daar is die informatie helemaal niet over wat huidige populariteit. Ja, en dan kom je bij de situatie van dat je een soort van belasting gaat heffen op AI ten gunste van muzici of componisten. Dat kan. Maar ja, dan ben je wel op zich best wel ver van het auteursrecht. Dan ben je eigenlijk bezig met kunstsubsidie gebaseerd op belasting. Daar is ook heel veel voor te zeggen. Maar dat heeft niet zo heel veel meer met auteursrecht te maken.
Thuiskopieheffing, maar dan op AI.
Ja, maar dat blijft een goede vergelijking.
Ja. Ja.
Alleen thuiskopie was gelukkig een beperkt probleem, waarbij het ook gerechtvaardigd was om de uitkomst of om de opbrengst te verdelen op basis van de populariteit op radio en tv. En dat wordt misschien bij AI wat ingewikkelder.
Ja. Dus de aanbieders van AI zullen uiteindelijk over de brug moeten komen. Er zal een afspraak moeten gaan komen.
Ik denk dat het praktisch wel zo zal zijn. Want die procedures gaan heel lang duren. Ze verdienen heel veel geld. Ze zullen zich gaan indekken.
Ja.
En net als Google News bereid is om te betalen aan uitgevers van kranten om van het gezeur af te zijn. En om de rechten die kranten hebben, zeg maar, af te kopen om door te kunnen. Is het zo dat de AI-aanbieders natuurlijk zoveel geld kunnen gaan verdienen. En zullen verdienen dat ze dat heus wel deels zullen investeren in betalingen aan content. Maar hoeveel en hoe precies, dat gaat de komende jaren leren.
Interessant. Heel interessant. Het duzelt mij een beetje. Ik hoop dat de luisteraars nog allemaal. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie allemaal vol focus naar deze podcast hebben geluisterd. Het is een hoop informatie. Ja, ik vond het natuurlijk heel interessant. Ook vanuit mijn rol in de industrie. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En voor deze fantastische talk.
Graag gedaan.
You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you dressed up to the nines. At sixes and sevens with you, I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay
dit was hem. Bedankt voor het aandachtig luisteren, hoop ik. Het was een fantastische podcast, als je het mij vraagt. Ik heb in ieder geval een heleboel geleerd. Mocht je nou denken, dit was een interessante podcast, maar ik wil er nog veel meer luisteren. Er staan er nog 21 op je favoriete streamingplatform. Check them out en we zien en we horen elkaar de volgende keer. Bedankt.